Goedenavond allemaal. Zullen we beginnen met zingen Psalm 45, vers 1 en 2. We hopen vanavond iets over de heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. Vanuit de verheerlijking op de berg, vanuit Marcus 9. We werken zo door het hele Marcus-evangelie heen. En we hopen oude en nieuwe schatten daarin te vinden. Maar hier in Psalm 45, dat weet u, daar gaat het ook over de heerlijkheid van de Heere Jezus. Zijn schoonheid gaat het schoon der mensen ver te boven. En ook vers 2, hè, staat ook vertoon uw glans, uw majesteit. Dat heeft de Heer ook daar gedaan op de berg der verheerlijking. Psalm 45, 1 en 2.
Thank you.
zullen we met elkaar lezen Marcus hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 13. Marcus 9, de versen 1 tot en met 13. En hij zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg, bezijden alleen. En hij werd voor hen van gedaante veranderd. En zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. En van hen werd gezien Elias met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elias 1. Want hij wist niet wat hij zeide, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. En zij vroegen hem, zeggende: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En hij antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles wederoprichten. En het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elias gekomen is. En ze hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. Tot zover. Zullen we samen bidden. Barmhartige Heere, grote God, wij willen u erkennen en danken dat we hier samen mogen komen op deze Bijbellezing. Het is een voorrecht om uw woord samen te onderzoeken. Het is een bekend gedeelte. Heere, geef dat wij oude en nieuwe schatten hierin mogen vinden. En laat het toch weer opnieuw mogen blijken dat de overdenking van uw woord zoet is. Heere, geef dat de vrucht op mag rusten. Zegen. En wilt u in ons midden zijn, dat we mogen zeggen: het was goed om hier te zijn geweest. Heere, zegen hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk hen ook uw genade. We zeggen u dank dat zuster Anja Looy weer thuis mag zijn, dat de operatie geslaagd is en dat ze nu nog wel pijn heeft. Wilt u haar daarin helpen, ook met de oefeningen? Geeft u haar moed en kracht om dat te doen, ondanks de pijn die ze heeft. We zeggen u ook dank dat zuster Hanna Sprong ook weer thuis mocht komen. Ze mag weer terug zijn op haar afdeling in Nieuw-Rijsenburg. Maar u weet hoe zwak ze is en hoe ze moet herstellen en dat ze ook verward is. Heere, wilt u vrede tot haar hart spreken en u ontfermen over haar. Gedenk zo heel de gemeente. En wees ons zo goed en nabij om Christus wil. Amen. Goed, vorige keer hebben we dus, dat was voor de vakantie, hebben we nagedacht over de eerste aankondiging van het lijden. Toen hebben we ook gezien dat de discipelen niet zo goed geluisterd hebben naar de Heer Jezus. We hebben gezien dat zij eigenlijk de Heer Jezus tegenspraken. Want ze vonden het helemaal geen goed idee dat de Heer Jezus zou lijden en sterven. Dat zal u geenszins geschieden, had toen Petrus gezegd. Hij dacht dat hij een goede daad deed. Maar de Heer Jezus bestrafte hen. En gaat dan ook verder en legt ook uit dat het nodig is dat een mens zijn leven zal leren verloochenen en verliezen. En dat zij die hun leven verliezen, dat zij het ook behouden zullen. Dat geldt ook voor de Heer Jezus zelf. Hij moest ook zijn leven afleggen. En zo zou hij het ook behouden. En zo geldt het ook voor al zijn volk. En dan zegt de Heer Jezus, daar eindigt hij mee in hoofdstuk 9, dat wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. En dan gaat de Heer Jezus verder, want u weet, de hoofdstukken indeling hebben wij maar gemaakt. Het is goed om door te lezen. En dan in datzelfde verband zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken totdat ze zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. En dan vinden we de geschiedenis dan van de verheerlijking. Dus de Heer Jezus zou zijn heerlijkheid tonen. Hij zou het doen aan sommigen van hen die daarbij waren. Ja, de Heer Jezus, u weet het, kwam in deze wereld als de lijdende man van smarten. Hij had zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Hij had zijn menselijkheid, bedekte zijn goddelijkheid. Maar toch schittert op bepaalde momenten toch zijn goddelijke heerlijkheid door. U weet het bij zijn geboorte, dat de hemelen vol waren met engelen. En daarna ook tijdens zijn leven, bij de doop, toen sprak God de Vader vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon, waarin ik al mijn welbehagen vind. En toen daalde de Heilige Geest op hem neer. We denken ook aan zijn verzoekingen toen de engelen kwamen om hem te dienen. En bij zijn sterven, toen er ook gebeurtenissen plaatsvonden waar zelfs geharde Romeinse soldaten diep van onder de indruk waren. En dan bij de opstanding weer engelen. Maar hier ook in dit gedeelte gaat de Heer Jezus de gordijn van zijn menselijkheid opzij schuiven. En dan zien de discipelen iets wat ze nog nooit eerder gezien hebben. Ze zijn het nooit vergeten. En Petrus zal er later over schrijven. Het heeft zo'n overweldigende indruk op hem gemaakt. Dus het is nu ongeveer een week later en de Heere Jezus neemt met zich mee Petrus, Jacobus en Johannes. Hij nam hen mee. Als je dat leest zou je kunnen denken, dat is gewoon een gezelschap wat op reis gaat. Maar het woord wat in Grieks gebruikt wordt, wordt ook vaak gebruikt voor het meenemen van levenloze voorwerpen. Dingen, die neem je mee. Dan ligt het accent op het meenemen. En zo heeft de Heer Jezus ook deze drie discipelen meegenomen. Het waren geen levenloze voorwerpen, het waren mensen. Maar ze werden wel meegenomen. Ze moeten ergens anders gebracht worden. Het gaat er niet om dat de Heer Jezus gezelschap zoekt. Nee, hij gaat deze drie discipelen meenemen, overbrengen naar een andere plaats. Omdat ze daar iets zullen zien wat ze nog nooit gezien hebben. Hij neemt hen mee. Zoals Abraham ook zijn zoon Isaac meenam naar de bergtop. Zo brengt de Heer Jezus ook zijn discipelen met zich mee. Ook naar een berg, een hoge berg. Het is onduidelijk welke berg dat is. Wordt wel in Israël heden ten dagen nog gewezen op de berg Tabor. Zou kunnen zijn. Helemaal zeker is dat ook niet. Maar hij neemt de discipelen mee naar een hoge berg waar niemand was. Alleen. Het lijkt een doodlopende weg te zijn. Waarom brengt de Heer Jezus ons hier, zullen ze wel gedacht hebben. Maar het is geen doodlopende weg. Maar wanneer ze daar zijn, bovenop die berg, verandert de gedaante van de Heer Jezus. Ze zullen wel in gebed gegaan zijn. En dat tijdens het gebed opeens begonnen te schitteren. En de discipelen keken op. En de Heer Jezus werd van gedaante veranderd. Zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw. Hoedanige geen voller op aarde ze wit maken kan. U weet, een voller is een bleker. De Blekerstraat heb je wel eens in sommige plaatsen waar vroeger dan de blekers woonden. De mensen die de lakens bleekten en witwasten en... Dat heette voller in de Bijbel. Nou, de vollers die konden lakens heel wit maken. Maar dat was niets in vergelijking met wat er gebeurde met de kleding van de Heere Jezus. Hij begon te schitteren als de zon. Hier zien we voor onze ogen dat God licht is. In hem is geheel geen duisternis, geen smet of vlek. Hier zien wij dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. En hij bekleedt zichzelf met het licht. Het staat ook immers in Psalm 104, vers 2. En hier zien we het gebeuren. Wanneer Christus wil laten zien dat hij in de gestalte van God is, dan laat hij zien dat hij het licht der wereld is. En hij schijnt als een helder licht te midden van de duisternis van deze wereld. Hij straalt als de zon. En juist zijn aangezicht. Hoe herkennen wij mensen aan hun gezicht? We kijken naar elkaars gezicht. En juist dat gezicht begon te stralen als de zon. Het gezicht is het kenmerkende deel van het lichaam. Dat gezicht zou straks bespuwd worden. Dat gezicht zou straks bebloed worden door die afschuwelijke doornenkroon. Datzelfde gezicht zou straks geslagen en tot schande gemaakt worden. Maar nu schittert dat gezicht in hemelse heerlijkheid. U weet ook dat het gezicht van Mozes eens heeft geglinsterd. En dat was al zo fel dat de Israëlieten er niet naar konden kijken. Ze konden die glans niet zien en dat was alleen maar de afglans van de heerlijkheid van God nadat Mozes 40 dagen en nachten op de berg geweest was en daarna weer een keer 40 dagen en nachten, toen Mozes voor de tweede keer de berg op moest. Maar dat was maar een afglans, maar de Heer Jezus schijnt van zichzelf in heerlijkheid. Zijn klederen werden wit, blinkende, zeer wit als sneeuw. Zijn aangezicht straalde. Mozes kon nog de heerlijkheid bedekken met een kleed. Maar dat kon bij de Heer Jezus niet. Het straalde door heel zijn kleding heen. Waarom gebeurt dit eigenlijk? Waarom? Het is een hemelse daad. Het is een daad van God. Die zijn zoon laat schitteren. Die ook gezaligden uit de hemel zal brengen naar beneden op aarde, Mozes en Elia. Het is die God die ook gesproken heeft, die ook die wolk heeft laten komen. Hier werd de Heere Jezus verheerlijkt. Hier werd de Heere Jezus, als we het goed zien, voorbereid op het lijden. Want Hebreeën zegt het toch, dat hij toch ook het loon dat hem voorgesteld was, de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Zo heeft de Heere Jezus ook door het geloof zijn lijden moeten doorworstelen. En zo liet de Vader ook de Heere Jezus vooraf vertroosten en versterken. Zo mocht de Heere Jezus ook zien dat zijn Vader hem lief had. En dat de Heere Jezus onder het voortdurende welbehagen van zijn Vader stond. Zoveel liefde dat de Heere God zijn Zoon hemelse heerlijkheid liet afstralen. Maar dan opeens, Mozes en Elia, ze zagen ze niet eens komen, de discipelen. Opeens, ze zijn er. Waar komen ze vandaan? Ja, ze komen uit de hemel. Hoe komen ze daar? Hoe kan dat? Ja, de hemel is een andere bestaanswijze dan ons. Opeens kan de hemel binnenkomen op deze aarde. En daar staan ze. Mozes, die al zo'n 1500 jaar geleden gestorven was. En God heeft hem begraven en niemand weet waar zijn graf geweest is tot nu toe. En Elia was zo'n 900 jaar daarvoor naar de hemel opgevaren in een vurige strijdwagen. En nu staan ze daar weer. Wat komen ze doen? Ze spraken met hem, zegt Lucas 9, vers 31. Ze spraken met hem over zijn uitgang die de Heer Jezus zou volbrengen te Jeruzalem. Ze spraken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat woord spreken betekent eigenlijk beraadslagen. Dat is eigenlijk de betekenis van dat woord. Zij spraken, vers 4. Maar de bedoeling is beraadslagen. Hetzelfde woord wordt ook van Festus gebruikt, wanneer hij beraadslaagt met zijn hovelingen. En datzelfde woord wordt ook gebruikt van Judas, die met de overpriesters overlegde, beraadslagen. Het is niet maar een vrijblijvend gesprek. Ze beraadslaagden. Het is ook niet dat de Heere Jezus met hen moest beraadslagen, dat de Heere Jezus met hen bij hen te raden moest gaan en met hen zo nodig moest spreken. Nee, Mozes en Elia moesten met de Heere Jezus spreken. Ze hebben met hem gesproken over het feit dat hij alleen de straf en de schuld kon betalen. Dat hij alleen de losprijs kon geven. Omdat het volk ook ten tijde van Mozes maar een hardnekkig en weerstrevig volk was. Ook al hadden ze zoveel wonderen gezien. En ten tijde van Elia, ook al had het volk geroepen, de Heere is God, de Heere is God. Toch liep die reformatie helemaal muurvast. Zij hebben het volk niet af kunnen brengen van hun zonden. Zij konden het volk niet verlossen van het gericht. Nu is hun vertrouwen gesteld op Jezus alleen. Daarover hebben zij beraadslaagd. En zo staan dan Petrus, Johannes en Jacobus daar met diep ontzag voor de Heere Jezus. En ze zien het gebeuren. Ze herkenden hen. Mozes en Elia had nooit een afbeelding van hen gezien. Ze wist nooit hoe ze eruit zagen. Maar ze wisten het precies. In de hemel daar zal ook een kennen zijn. U zult. Abraham, Isaac en Jacob zien zitten aan de bruiloftsmaal van het Lam. En de 12 apostelen die de 12 stammen van Israël zullen richten. Hoe zal dat zijn? Daar zal een kennen zijn van elkaar. Volkomen gemeenschap. Wat zal dat toch heerlijk zijn? Geen strijd. Geen onvertogen woord. Enkel vrede en blijdschap en vreugde en licht. Het was zo heerlijk, zo rijk, zo groot. Ze hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Ze wilden er ook blijven, Johannes, Jacobus en Petrus. Zij vonden het zo heerlijk. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed. Het is hier zo goed. Dit is de beste plaats. Laten we hier blijven. Niet weggaan. Soms kan het in geestelijke leven ook zijn. Dat een kind van God zo de nabijheid van de Heere kan smaken. Dat de tijd verdwijnt. En dat het gewoon heerlijk is. Ik sprak vorige week een predikant in de Oekraïne. En die getuigde. Het was eigenlijk in een toespraak. Ik heb hem persoonlijk niet eens gesproken. Maar hij zei dat de Heere hem ook eens terzijde gesteld heeft. Hij las Openbaringen 4 en zei daar iets over. Maar vertelde ook uit zijn eigen leven hoe de Heere hem zo zijn liefde heeft doen ervaren en smaken, dat hij er verbroken onder was. En dat hij ook alle besef van tijd ook verloren had toen. Het duurde wel enkele uren. Dan moeten wij niet gelijk denken, dat moeten wij nu ook hebben. Anders is het niet goed met ons. Nee, God is vrij. Vrij. Weet u wat wij moeten hebben? Liefde tot de Heere. Geloof en hoop en dat we iets van de vrucht van de Heilige Geest in ons leven zouden mogen zien, zodat we dat met heilige vreugde zullen waarnemen. Ja, daar zullen we iets van moeten kennen. En daar moeten we ons hart op onderzoeken. Wat hier met Petrus, Johannes en Jacobus gebeurde, dat gebeurde ook niet met de andere discipelen. Daar is de Heer ook vrij in. De ene kind van God heeft ook een andere roeping dan de ander. Krijgt ook meer te zien dan de ander, krijgt meer licht dan de ander. En al begrepen Petrus, Johannes en Jacobus ook niet wat hier gebeurde, ze wisten wel één ding. Het is heerlijk. Hier willen we blijven. Want in de gemeenschap met Christus, daar ontvangt een kind van God de diepste vreugde. Om in zijn onmiddellijke nabijheid te zijn, dan wil een mens niets anders. Het is mij goed nabij God te zijn. Maar de Heer Jezus reageert daar niet op. Begrijpt ook hun emoties. Vers 7. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. Deze wolk is een lichtende wolk. En het accent is ook niet op een verduisterende werking. Het is niet een domper, nee. Het is een overdekkende werking. Het is ook het teken van de tegenwoordigheid van God. U weet, toen de tempel ingewijd werd, toen werd de tempel vervuld. En met de tabernakel hetzelfde, vervuld met de wolk van God. En bovenop de berg Sinaï, daar was ook die wolk. En daarin woonde God, was God. De wolk is een teken van de tegenwoordigheid van God. Het was een donkere wolk op de Sinaï, maar hier is het een lichtende wolk, als je zo de evangeliën met elkaar vergelijkt. Een lichtende wolk. Maar bij de Sinaï was het accent op het feit, we moeten betalen voor de schuld en voor de zonde. Maar in het evangelie, de lichtende wolk, dat laat zien de verlossing die er ligt. De vreugde van de verzoening, dat de Heer Jezus een volkomen genoegdoening is voor al de zonden van al zijn kinderen. Deze wolk staat er overschaduwde hen. Geen domper, nee, verlichting. Maar ook iets anders. Want de heerlijkheid kan zo groot zijn, zo sterk zijn, dat een mens het ook niet eens kan verdragen. Hij kan het niet verdragen. Ik zei zondag ook in de preek van de Puritijnen, staat wel beschreven, dat ze zeggen, Heere, richt u, hef uw hand op, omdat het te groot was. En zo heeft deze wolk ook de heerlijkheid van God ook enigszins te tegengehouden. Opdat het ook draaglijk zou zijn voor de discipelen. God was in die wolk. En toen kwam er ook een stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En hier verkondigt God de Vader opnieuw uit de hemel, dat deze zijn zoon is, hoort hem. Hij is van God gezonden. De discipelen moeten luisteren. We komen nog op terug. Maar dat is wel een hele kerntekst hier. Luisteren. Maar vers 8, en haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Ogenblikkelijk zijn de discipelen alleen met de Heer Jezus. En nu kan ook het luisteren beginnen. Hoort hem. En dan, Elia en Mozes gaan in de wolk en het is weg. En de glans is weg. Ze zijn weer bij de Heer Jezus. Met dit verschil, ze hebben het opnieuw gehoord van God zelf. Hoort hem. Dus niet meer tegen de Heere Jezus ingaan wanneer de Heere Jezus over zijn lijden en sterven gaat spreken. Niet denken dat ze het beter weten. Hoort hem. Volgt hem. Luister naar hem. Gehoorzaam hem. Maar nu is Jezus alleen met hen. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Zo hoort het toch te zijn in het geestelijke leven. Het gaat uiteindelijk niet om heerlijke openbaringen. Het gaat ook niet om heerlijke ervaringen. Die zijn er ook niet zoveel. Moeten we ook niet op staren, alsof dat hetgene is wat noodzakelijk is. Weet u waar het om gaat? Hoort hem. Buigen voor hem. Die discipelen moesten ingewonnen worden voor het feit dat ze naar de Heere Jezus moesten luisteren. Want hij alleen is de betaling voor de zonden. Hij alleen is de levende zaligmaker. Het is zo rijk om op de Heere Jezus te leren zien. Daar hebben we genade voor nodig. Dat is genade wat de Heere God ook wil geven. En dat is het leven van een kind van God. Het zien op hem. Het wachten op hem. het hopen op hem, dan staat hij centraal in het leven. Het is gemeenschap met Christus. Daar gaat het om. Vers 9. En als ze van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. Ze mochten nog niet over spreken, want de Heer Jezus moest nog uit de doden opstaan. Het is nog niet gepast om er nu al over te spreken, over de heerlijkheid die de Heer Jezus liet zien. Dan moeten die discipelen voor zichzelf houden. En na de opstanding kunnen ze alle drie getuigen van wat ze gezien en gehoord hebben. Maar dan hebben de discipelen toch nog wel een vraag, want ze begrijpen het eigenlijk allemaal niet. Want dan zegt de Heer Jezus ook dat hij uit de doden zal opstaan. En dat begrepen ze niet. Hij is toch de Messias. Zijn koninkrijk is toch voor eeuwig. Hij is toch God uit God, licht uit licht. We hebben het gezien. Hoe gaat hij sterven dan? En opstaan blijkt alweer dat ze niet geluisterd hebben naar het onderwijs van de Heer Jezus die hij hen net gegeven heeft. Maar hoe kan dat nou dat de Heer Jezus in eeuwigheid is en dat de Heer Jezus uit de doden zou opstaan? Dat is allemaal voor hen onbegrijpelijk. Ze weten dat de Heer Jezus met zijn koninkrijk komt. En ze weten ook dat Maleachi gezegd heeft dat Elia eerst moet komen voordat het koninkrijk kan komen. En ze zijn verward, ze begrijpen het allemaal niet meer. Hij is een eeuwige koning, een eeuwig koninkrijk. En toch moet Elia eerst komen. En nou zegt hij dat hij moet sterven en opstaan uit de doden. En ze zeggen in vers 11, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elias eerst komen moet? En dan geeft de Heer Jezus antwoord. Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten. En het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. De discipelen dachten dat wanneer Elia zou komen, dat dan het sterven en het lijden van de Heer Jezus niet meer nodig zou zijn. Want Elia zou alles weer herstellen. Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde sla met de ban. Dus als Elia komt, dan is alles weer goed. Want hij zal het hart van de vader aan de kinderen verbinden, alles weer herstellen. Dan is het goed als Elia komt. En dan hoeft de Heer Jezus ook niet te sterven. Dat kan niet allemaal, dat hoeft niet. Maar dan zegt de Heer Jezus, Elia is gekomen. Vers 13. Ze hebben gedaan met hem al wat ze gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. Johannes de Doper was de vervulling van die profetie van Elia. En het ging hier ook niet om een letterlijke vervulling dat Elia zelf zou komen, maar dat iemand in de geest en de kracht van Elia zou preken. En dat was duidelijk, Johannes de Doper. Die met een haren mantel en zijn boeteprediking, die uit de woestijn kwam. Allemaal tekenen die wezen op Elia. Dus Elia is gekomen en toch moet de Heere Jezus sterven en opstaan. Nou, we zien hier verschillende lessen. Vier lessen wil ik onderstrepen als conclusie. En het eerste is, we zien ten eerste hoe waar het woord van God is. Want deze geschiedenis is waar gebeurd. Ergens in Galilea. Het woord van God is een betrouwbaar woord. Hoe weten wij dat? Dat weten wij omdat er oren en ooggetuigen waren die het gezien en gehoord hebben. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, hetgeen wij getast hebben, dat geven wij u weer. De zaken en de feiten die wij in de schrift lezen zijn werkelijk gebeurd. Er zijn diepe werkelijkheden. Het was niet maar één oog of oor getuige. Het was ook niet zo dat er geen oren en ooggetuigen bij waren. Nee, er waren vele oog- en oorgetuigen. De Heer zelf had gezegd dat in het woord van twee of drie getuigen zal iets bestaan. Nu zijn er drie getuigen, die hebben het gezien. En Petrus zegt het zelf ook in 2 Petrus 1, 16. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Petrus getuigt van deze hemelse heerlijkheid. Ze zijn oog en oor getuigen geweest. En ze hebben een getuigenis getrouw gegeven. Het heeft hen ook hun leven gekost. Maar ze bleven trouw aan hun getuigenis, want ze hadden het gezien en gehoord. En zo mogen wij het ook weten. En wij mogen weten dat hun getuigenis waar is. Gods woord is waar. Nemen wij het ernstig? Nemen wij het serieus? Leven wij erbij? Bij dat woord? Hebben we het lief? Het is het woord van God. Ten tweede, we zien hier ook een beeld van de heerlijkheid die er zal zijn voor Christus en voor zijn volk. En deze heerlijkheid, dat weet u, dat zal schitteren bij zijn tweede komst. En de discipelen moesten goed onthouden dat de Heer Jezus in werkelijkheid de heerlijke God was en dat hij eens zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat hij dat zal doen in volmaakte heerlijkheid. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, komt hij niet terug als de lijdende man van smarten, maar hij komt terug als de verheerlijkte koning der koningen. En Gods kinderen zijn geneigd om steeds om de strijd toch weer op te geven. En er is ook weerstand, er is tegenstand. Er is strijd. Er kan allerlei vertwijfeling opkomen. En we zien om ons heen en we denken, wat komt er allemaal van terecht? En dat denken wij in onze dwaasheid, dat loopt de Heere nog uit de hand. We weten wel dat het niet zo is, maar ondertussen, het lijkt wel zo. Maar dan bepaalt deze geschiedenis ons erbij, bij die heerlijkheid die straks er zal zijn. Voor Christus en voor allen die hem hebben liefgehad. Colossenzen 3 vers 4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat komt als u de Heere vreest door genade, ziet u er wel eens naar uit. Naar die heerlijkheid. En dan vooral hierom, dat u dan in staat zult zijn om uw zaligmaker zonder zonde lief te hebben. En te eren, omdat u in zijn heerlijkheid zult delen. Denkt u daar wel eens aan. Mediteert u wel eens over de toekomende heerlijkheid van de kinderen Gods. Ja, zegt u, maar ik ben onbekeerd. Ik hoor er niet bij. Denk er maar gerust aan. aan die heerlijkheid. En ga dan maar bij de Heere bedelen, dat u ook mag delen in het goede wat God geeft aan zijn kinderen. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, dat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. God wil toch geven? Hij is toch niet karig? Hij hoort toch de armen? En tegelijkertijd is die toekomstige heerlijkheid ook een oproep om de zonde te doden en ons af te keren van gierigheid, van hoererij, van onreinheid, van kwade begeerlijkheid. Dat zijn de gevolgen tenminste die Paulus trekt in de volgende vers na Colossenzen 3 vers 4. Het is een oproep tot bekering en te buigen voor Christus. Dus we zien hier een beeld van de heerlijkheid die er zijn zou. Ten derde, we zien hier ook de grote blijdschap die er zal zijn in het hart van al Gods kinderen wanneer de Heere Jezus terug zal keren. En Guido de Bray zei het al in de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarom verwachten wij die dag met zeer groot verlangen. Doet u dat? Doe ik dat? Het is wel eens iets om over na te denken. Die dag van grote blijdschap verwachten met groot verlangen. Petrus was toen zo vol van blijdschap. Hij het wilde vasthouden. Hij begreep ook niet wat er gebeurde. Het is hier goed. En dat is maar een voorspel van de blijdschap die Gods kinderen zullen ontvangen. De vreugde. De vreugde die Gods kinderen zullen ontvangen. U weet het toch, toen Guido de Bray opgehangen werd, samen met Peregrin de Lagrange, dat laatstgenoemde begon zijn laarzen te poetsen. En ik ga vandaag naar het feestmaal van het Lam. Ja, dat is geloof. Nou, tenslotte dan, laatste les, zo u wilt. We zien hier dat Christus de enige is. De enige waar we op moeten letten. Naar wie we moeten luisteren, ik zei het al. Maar hij is uniek, hij is heerlijk. Hij is de enige naam onder de hemel gegeven. God de Vader heeft letterlijk gesproken, hoort hem. En zo staat Christus oneindig ver boven alle mensen. En daarom moeten wij naar hem luisteren. Wat wilt u dat ik doen zou? En Mozes had hem al aangewezen dat hij de profeet zou zijn als ik. Hoort naar hem. En Elia was een moedige getuige. Maar Christus ging ver boven hem uit. Christus was de zon en zij waren maar lichtjes, Mozes en Elia. Maar steeds is het toch die neiging in onze harten om te luisteren naar anderen. En voor andere mensen te buigen. Maar toch maar luisteren. Maar het gaat ook niet om maar wat aanhoren, niet vrijblijvend aanhoren, maar luisteren. Zoals een moeder tegen haar kind zegt, luister dan toch. Aandachtig lezen van zijn woord, niet afraffelen. Lees het heus nog een keer over. Luister naar zijn stem. Hoe gaan we naar de kerk? Biddend, Heere, spreek tot mij. Ik vind het zo heerlijk hier in Middelharnis dat het zo stil is in de kerkdiensten. Onder de prediking. En zo hoort het ook. Er moet actief geluisterd worden naar hem, Christus. die de enige losprijs is voor de zonde. En daarom leerlingen zijn van hem. Luisteren. Hij is toch de grote profeet, de heerlijke wetgever. Hij heeft zijn leven afgelegd. En wat zijn er toch een stemmen die ons over, die de stem van de Heer Jezus willen overschreeuwen. Maar niet naar luisteren. Doe alles maar uit. En alleen het woord. Luister. En wat zegt de Heer Jezus? U moet wederom geboren worden. En hij wijst u de zonden aan en hij nodigt u uit om tot hem te komen. Dat u alles van hem mag verwachten. Dat hij gewillig is te geven, machtig is te geven. En hij hoort. Hij is toch de voorbidder, opgevaren in de hemel. Om te bidden voor een ieder die door hem tot God gaat. Daarom hoort hem. Tot zover. Zullen we nog een psalmvers zingen? Dan een gelegenheid voor een paar vragen. Laten we zingen psalm 77 vers 8. 77. We zingen vers 8. Oh, ja, prima, goed. Ja, gaan we onderwijl collecteren. Bedankt André, dat je daarvoor zorgt. Heilig zijn, o God, uw wegen. En dan zien we verder ook in 77 vers 8. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. 77 vers 8. Thank you. Nou, dan is er nog gelegenheid voor een vraag. Als iemand nog iets wil opmerken of een gedachte heeft. Hoeven we niet zo lang uit te rekken, daar gaat er ook niet om. Maar het kan ook goed zijn om samen met elkaar te spreken daarover. Ja. Broeder Valerius.
Ja, Mozes werd weggenomen. We weten er iets van. Elia werd ook weggenomen. We weten er ook iets van. En er staat ook, God nam Henoch weg. Daar weten we nou niks van. Ik heb eens gelezen dat God hem wegnam omdat zijn tijdgenoten een aanslag op zijn leven wilden doen. Ik weet nog het waar is natuurlijk. En die wetenschap was het bij God. En God nam hem op in heerlijkheid. Ja. Ook wel een gedachte.
Nou, vind je interessant. Ik zal het even herhalen voor hen die thuis meeluisteren. Broeder Valerius merkt op dat dus Elia werd weggenomen en Mozes weggenomen. De Heer, hij stierf op de berg en de Heer heeft hem begraven. En zijn graf is dus niet bekend geworden tot op vandaag toe. En al wijst Judas er wel op dat de duivel gestreden heeft om het lichaam van Mozes. Waarschijnlijk om dat bekend te maken. Opdat de Joden daar afgoderij mee zouden bedrijven. Maar nou noemt u ook Henoch, dat Henoch werd weggenomen, daar weten we verder niets van. Er staat alleen, hij wandelde met God en God nam hem weg. Hij wandelde met God. Hij leefde met God en daarom werd hij weggenomen. Er zijn ook buiten Bijbelse bronnen, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn, zijn andere oude Joodse geschriften. En misschien dat Josephus daar ook over schrijft, over de geschiedenissen van het. Het zou kunnen zijn dat hij verwijst naar zoiets, dat ze daarop baseren, dat hij nog dus aangevallen zou worden door mensen en dat de Heer hem wegnam. Maar dat vinden we niet terug in de Bijbel, dus daar hoeven we ook helemaal niet te geloven. Maar wat we wel in de Bijbel vinden was, hij wandelde met God. En gelijk daarna staat, God nam hem weg. Ja, daar gaat het om. En eigenlijk geldt dat voor elk kind van God. Als ze met de Heere wandelen, dan komt er een moment dat de Heere zegt, en nu kom je bij mij. Ja. Bart. Vertel eens.
Er staat heel eenvoudig, maar hij was niet echt. En dat staat daar op naar vandaag. Nadat hij wandelde met God, want er staat heel op dat wandelde met God, .com, maar hij was niet echt. Maar God nam hem weg. De Heer zegt niet twee keer hetzelfde, dus het is redengevend. Het wandelen met God bepaalt de Heer om hem weg te nemen, dus niet dat er nadeel op hem gedaan werd.
Nee.
Maar ik denk dat hij nog zo de zoon bezat was van de Eerste Wereld.
Ja. Hij was niet meer, betekent eigenlijk dat hij weggenomen is. Hè? Ja. Hij was zeker de zonde zat. Oh ja, van die Eerste Wereld zeker. Ja. Ja. Gerrit?
We wandelen met God te krijgen, we wel vijandschap.
Precies. Jazeker.
Ja,
dat heeft Elia meegemaakt, Mozes meegemaakt, daar heeft Henoch ook vast meegemaakt. Hij zal vast vijanden gehad hebben. Want wie een vriend van de wereld wil zijn, wie een vriend van God is, zal een vijand van de wereld worden. Ja, dat is nog steeds zo. Ja, André.
Stel dat Petrus voor om 3 tabernakelen te maken.
Ja. Nee. U moet het woord tabernakel. Ik weet het woord van het Grieks zo uit hoofd niet. Misschien dat zoiets als tabernakel ook staat. Maar dat betekent gewoon tent. Daar moet u verder niets in achterzoeken. Dat hier staat, laat ons drie tabernakelen, maar het heeft geen enkel effect, geen enkele verhouding tot de tabernakel in de woestijn. Het woord tabernakel betekent gewoon tent, hut, een nachthut. Dus dan zegt Petrus, laten we maar een nachthut maken. En dan, hij wist niet wat hij zei. Hemelse mensen, die hebben geen hut nodig. Die hebben alles. Maar hij begreep het niet. Maar het was een nachthut wat ze wilden maken. En dan wilden de discipelen wel buiten slapen. Als maar Petrus en Jacobus en als maar de Heer Jezus, Elia en Mozes hier konden blijven. Ja, nee, dit ligt geen verband hoor. Soms is het goed om inderdaad zulke verbanden te leggen. Maar hier betekent gewoon tent. Ja, gewoon ja, hut. Ja. Ja. Ja, Maria. Dat is heel mooi, Maria, dat je die vergelijking trekt. Ik zal het even herhalen. Er staat in vers 5 dat Petrus zegt tot de Heere Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En vers 6, zij waren zeer bevreesd. Klopt. De vrees hier uit vers 6, wanneer ik het goed lees, betekent niet angst. Betekent niet dodelijk angstig, verschrikt. Maar het betekent overweldigd door een diep besef van de heiligheid van de Heere. Zij vreesden God. Ze waren helemaal diep onder de indruk. Ja, hoe moet je het anders zeggen? Ze waren beduust. Dat is misschien geen goed woord, maar ze waren overweldigd door de heerlijkheid wat ze zagen met ingehouden adem. Ze durfden nauwelijks te bewegen. Dat betekent het vrezen. Ze waren zo door overweldigd en tegelijkertijd was het zo goed. Want de aanwezigheid van God boezemt ontzag en vrees in. Dat lees je ook op andere gedeelten van de schrift. Waar een hemelse verschijning of openbaring is, dat mensen diep daarvan onder indruk zijn. Ja. Het is precies dezelfde gedachte. De priesters konden niet staan in de tempel, omdat de heerlijkheid des Heren vulde de tempel. Ja, dat was een. Is heel ontzaglijk. Ja. Goed.
Is het ook niet dat ze zo vervuld waren van de liefde? De vrezen, dat is toch de liefde.
Precies. Ze waren vervuld met de liefde, ze waren vervuld met de vrezen Gods. Ze waren vervuld met diepe blijdschap en vreugde. Ja, dat gaat allemaal tezamen op. Ja, zeker. Ja, goed dat je het zegt. We moeten schrift met schrift vergelijken. Dat is waar, ja. Oké, nou, dan gaan we daar even erbij nemen. Ja. In Matthäus 17, hè? Ja. Kijk, eerst zie je in vers 4 in Matthäus 17... dat het is goed dat wij hier zijn. En terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk En dan de stem. De stem. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Nou, dan is er ook een heilig vrees en beven komt dan ook op de discipelen. Er kan liefde zijn en een diep, ja, een besef van hoe ontzaglijk God is, maar tegelijkertijd, maar daarna zien we hier dat toen die stem uit de wolk sprak, dat ze toen op hun aangezicht vielen, omdat rechtstreeks een stem uit de hemel tot hen kwam. En zo werden ze zeer bevreesd. Zie je vaker in de schrift dat mensen bevreesd worden. Ja, dan zit er wel iets in van angst, ja. Het is goed dat je het naar voren haalt, ja.
Ja.
Juist. Klopt. Dat weet ik uit het hoofd ook zo niet. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is waar. Uit daaruit kunnen we afleiden dat het helemaal waar is. Omdat het juist iets anders beschreven staat. Calvijn zegt, dat is een bewijs van de waarheid van de schrift. Want Lucas en Marcus en Matthäus hadden elkaars evangelies tot hun beschikking. Ze wisten dat. Ze hadden ook wel hun verhaal helemaal kloppend kunnen maken. Maar dat hebben ze niet gedaan, want ze waren oog- en oorgetuigen. Ja. Lucas dan niet, die had het dan van overlevering, maar van, hebben ze een arts, heeft alles van meet af onderzocht, opgeschreven wat de oog- en oorgetuigen hem verteld hebben. Maar juist deze verschillende nuances laat zien dat het nou helemaal waar is. Dat ze ook helemaal niet benauwd waren over moeten nou precies zorgen dat het helemaal klopt. Anders zullen mensen zeggen, het klopt niet. Nee.
Dan moeten we het ook niet zien. Dat is dan de grootheid van God zien dat er voor die paardjes zijn. Ze diep buigen.
Zeker. Ze bogen diep voor de majesteit en de heerlijkheid van God. Ja, zonder meer. Zonder meer, ja.
Ja, nog even een opmerking.
Ja hoor.
Die stem uit de wolken, Jezus is mijn geliefde zoon. Is het nu eigenlijk wel zo verwonderlijk dat de Jehovah-getuigen zo de nadruk leggen op de zoon, om ze ontkennen de Godheid van Christus. Maar ze gaan wel voorbij Colossense 1 en dan Colossense 2, waarin staat dat het het vaders welbehagen is dat in hem de Godheid lichamelijk volkomen wonen zou. Daar gaan ze aan voorbij.
Precies.
En dan komt bij mij wel eens de vraag naar voren: hoe zal nou de eindbestemming zijn van een Jehovah-getuige die dat ontkennen?
Nou, inderdaad, de Jehovah-getuigen stelt u een vraag over: zij ontkennen de Godheid van Christus. Ze ontkennen wel veel meer, ook de opstanding van Christus.
Ja.
Ze ontkennen ook de hel, ze ontkennen ook de hemel, die is er niet. Ja, die is er wel, maar dat is voor 144.000 hele goede Jehovah-getuigen. En zo gaat het maar door. Ze verkrachten de schriften. En ze ontwrichten de schriften. En ze geloven ook niet in de Heer Jezus als de zaligmaker. Als de Zoon van God. En er is maar één weg tot de zaligheid. Ze worden bedrogen. Op mijn manier probeer ik ook wel hun te zeggen als ze aan de deur komen. Maar...
Ja, en dan zegt de Vader Jehovah ja. En de getuigen zeggen nee.
sorry, ik ben niet zo snel van begrip hoor. De Jehovah zegt ja, wat bedoelt u ermee?
Ja, de Godheid van Christus.
Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, goed, oké. Okay. Nee, precies, dan zijn we inderdaad heel gauw klaar. Ja, dat is waar. Ja, dat is goed. Nou.
Maar de belijdenis vanuit de natie die zegt toch, als je niet gelooft in de drie-eenigheid Gods.
Precies.
Dan kan je niet zalig worden.
Correct, heel goed opgemerkt, juist. De geloofsbeleid van Athanasius, die dus de 3-in-1 en de 1-in-3 dat niet gelooft, kan niet zalig worden. Dat klopt. Ja. We gaan. Zeker. Ja. Ja hoor, dat zei ik, ja. Waar baseer ik dat op? Ja, want ik meende dat een van de evangelen dat zei. Even zien hoor. Ja, Lucas, hè? Ja, dank u wel. Ja. 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 Heel goed. Is dat Lucas, wanneer is het? 9? Of? Lucas 9, ja. Vers 28, inderdaad. Lucas 9, vers 28. Inderdaad, dat is een ander aspect. Dat ze in slaap vielen. Maar even denken over dat eerste. Dat was over... Ja, ze waren aan het bidden, ja. Ja, ja. Ja. Ik heb daaruit... ik wist dat, meende dat zo was toen. Maar ik had niet helemaal genoteerd. Maar inderdaad, terwijl ze aan het bidden waren, veranderde dat. En inderdaad, ze vielen in slaap. Kunt u het geloven? Ja, natuurlijk, de Bijbel zegt het. Maar vers 32. Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Vers 32. Ja, ik heb wel eens verklaard, ik heb eens over gepreekt in het verleden wel eens. En toen heb ik zo verklaard dat het niet de gewone slaap was, maar dat ze overmand waren. En dat ze zo half bezweken eigenlijk daaronder. Maar, ja, met slaap bezwaard. Het zou ook best kunnen zijn dat ze zo onoplettend waren. Maar, vers 28, zij klommen op een berg om te bidden. En... Vers 29. Hij bad, werd de gedaan sinds aangezicht veranderd, zijn kleding werd wit. Twee mannen spraken met hem, de welke gezien zijnde spraken over zijn uitgang te Jeruzalem. Vers 32. Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. Dus wat ook heel goed kan, dat ze inderdaad de Heer Jezus ging bidden, en zij probeerden ook mee te bidden, maar zij vielen in slaap. Gethsemane, ze vielen in slaap. En dan worden ze wakker en dan zien ze iets wat ze nog nooit gezien hebben. Nou, en ze schrijven het zelf. Ze hebben ervan getuigd. Het is toch een blamage op hunzelf. Maar zo hebben ze dat geschreven. Zwakheid van ons mensen. Goed, dank u wel voor uw inbreng. Hopen volgende keer weer rustig verder te gaan. Dan gaan we nog één psalmvers zingen. Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. 97 vers 7. En dan ga ik u voor in dankgebed. Dan zullen we samen danken. Barmhartige Heere, wat is uw woord rijk en diep, groot, van macht en heerschappij, zo bent u. En zo is ook uw woord, Heere. We zeggen u dank voor hetgeen we vandaag ook mochten overdenken, hier vanavond bij elkaar. Geef ook dat wij naar u zullen luisteren. Dat we daar ook de tijd voor nemen. En dat we u zullen ontmoeten. Schenk ons het voorrecht dat we ook iets mogen smaken van uw nabijheid, van uw liefde, van de vreugde die u geeft. Want liefde en blijdschap zijn toch vrucht, horen toch bij de vrucht van de Heilige Geest. Heere, wil het ons leren, dat wij ook leerlingen van u mogen zijn. Heere, werk zo in het midden van de gemeente. Gaat u met ons, breng ons veilig thuis. Gedenk ons verder deze week en zie ons aan om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.